Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 27, de versen 3 en 5. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vijfde vers, mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat zijn de versen 3 en 5 van Psalm 27. Met de kerk van alle eeuwen, gemeente, doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 25, het zevende vers, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Dat is het zevende vers van Psalm 25, na de geloofsbelijdenis. En aansluitend aan het zingen van deze psalm volgt de schriftlezing. Die kunt u deze avond vinden in het derde hoofdstuk van de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Colosse. Colossenzen 3 is de schriftlezing na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 25, het zevende vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen Colossenzen 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is de afgodendienst, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. In de welke ook gij eertijds hebt gewandeld toen gij in dezelfde leefde. Maar nu legt ook gij dit alles af. Namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Liegt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Waarin is niet Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. Zo doe dan aan als uitverkorene Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid. Verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten, tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En weest dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet dat alles in de naam van de Heere Jezus, dankende God en de Vader door hem. Gij vrouwen zijt uw eigen man onderdanig, gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in alles, want dat is de Heere wel behagelijk. Gij vaders tergt uw kinderen niet opdat ze niet moedeloos worden. Gij dienstknechten zijt in alles gehoorzaam aan uw Heere naar het vlees, niet met ogendiensten als mensenbehagers, maar met eenvoudigheid des harten, vrezende God. En al wat gij doet, doet dat van harte, als voor de Heere, en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft. En er is geen aanneming des persoons. Tot zover de lezing van het schriftwoord voor deze avond. Tekst voor de prediking, gemeente, kunt u vinden in het begin van de schriftlezing, het begin van dit hoofdstuk. Namelijk Colossenzen 3, de versen 1 tot en met 3. En dan lezen we het woord van God en de tekst voor de prediking van deze avond. Colossenzen 3, vers 1 tot en met 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Willen we samen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord en over deze eredienst. Genadig en barmhartig God, gij die Vader, Zoon en Heilige Geest zijt, wij buigen ons neer voor uw aangezicht. En doe ons dat beseffen, Heere, dat wij, zoals we hier in de kerk zitten of staan, in onze gebeden naderen tot u. Want dan leven wij ieder ogenblik van ons leven voor uw aangezicht. Heel in het bijzonder komen wij voor uw aangezicht wanneer wij bidden. En wie zijn wij dat we tot u mogen naderen? Als we naar onszelf zien, dan is er geen enkele reden bij ons te vinden. Dan moeten we belijden, iedereen, hoe oud we werden of hoe jong we ook zijn, dat wij gezondigd hebben. En we naderen voor u die de heilige zijt. Van wie de profeet zegt dat u te rein van ogen bent, dan dat u het kwade zou kunnen aanzien. U kunt het kwaad en de zonde en de onbekeerlijkheid die er is in ons hart niet aanzien. Heer, als we dat beseffen, ook wanneer we tot u naderen, dan buigen we diep. En dan smeken we of u ons niet aan wilt zien in wie we zijn in onszelf, in onze zonde en in ons tekort. Maar of u ons wilt aanzien in hem, van wiens opstanding we de vorige week hebben gehoord, en over wiens opstanding we ook op deze zondag nog na mogen denken. Want alleen in hem is verzoening en vergeving. Een andere naam om behouden te worden is er niet. O, zie ons dan aan in het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus. En hoor ons om zijnentwil als we vragen of u in deze dienst aanwezig wilt zijn en naar uw eigen belofte onder de prediking van uw woord wilt werken. Heere, wil u mensen die u niet kennen, en u kent ze bij name, wil u ze aanspreken en waarschuwen en lokken en nodigen, maar laat u niet doorleven zonder de kennis van u en de kennis van uw genade. Wil u hen overtuigen door de kracht van uw geest van de waarheid van uw woord. Overtuigen van zonde, maar ook overtuigen van dat enige heil wat te vinden is in Christus Jezus. Maak hen onrustig, zodat ze geen rust kunnen vinden dan alleen bij u. Wil u ook denken aan hen, heren, die geestelijk met zichzelf vastlopen en geen weg zien. Die met heel veel vragen hun plaats zo in het midden van de gemeente innamen. Wil u vanavond vanuit uw woord onderwijs geven. En het laten zien dat er, als wij naar beneden kijken, naar de dingen die op deze aarde zijn en vooral naar de dingen die van deze aarde zijn, er ook helemaal niets te verwachten is. Maar wil u de ogen richten op dat werk dat buiten ons en zonder ons geschied is, en dat door de Heilige Geest wordt uitgedeeld en toegepast in de harten van zondaren. Dat werk van de Heere Jezus Christus. En wil u door alle duisternis en onmogelijkheden heen spreken tot harten die hunkeren naar u en die dorsten naar u. En u zelf in het gewaad van uw woord, in het kleed van uw belofte openbaren. En het laten zien wat er bij u te vinden is voor verloren zondaren. Wil u zo ook al uw kinderen gedenken, heren. Het woord van vanavond zal heel in het bijzonder tot hen gericht zijn. Laten ze het onderwijs wat erin ligt ter harte mogen nemen. En wil u geven, heren, dat zowel de vermaning als de bemoediging die er in deze woorden ligt opgesloten gezegend mag worden. O, geef dat allen die u vrezen, juist omdat het Pasen geweest is, het leren de oude natuur te doden en aan de zonde te sterven. Bewaar ons ervoor, heren, dat we al te lief zijn voor onze eigen zonde en voor onze eigen hoogmoed. Maar leer ons om eerlijk te blijven voor u. En ook eerlijk met onszelf om te gaan voor uw aangezicht. En wil u de zonde doden en ons leren sterven aan onszelf. Een pijnlijk proces, want dan moet alles van ons eraan om in genade vast te staan. Maar juist zo wilt u laten zien dat er opstandingskracht is. En dat er heerlijkheid is in hem die is opgestaan en ten hemel gevaren. En dat hij de God is die leeft. En aan ons hart, aan onze ziel het leven geeft. Heere, wil zo met de kracht van uw woord en van uw geest werken. Zegen ons allen zoals we hier zijn. Wil u met de broeders van de kerkenraad zijn. Wil u en ieder persoonlijk met genade en liefde en wijsheid, met kennis van uw woord toerusten, opdat ze zo in de kracht van u hun werk mogen doen. Zegen ook de broeders die de komende zondag bevestigd of herbevestigd zullen worden tot ouderling. Maak het een gezegende dienst, ook voor hen persoonlijk. Wil u zijn met onze vriend en broeder dominee van der Meij? Wil u hem sterken op deze zondag als hij elders het woord mag bedienen? Maar wil u ook hem in het midden van de gemeente bijzonder sterken? Wil u hem leiden en onderwijzen en bedienen door de volheid van de genade die in Christus is? En wil u hem en zijn gezin hier zegenen en ook bijzonder het werk wat hij doen mag tot zegen doen zijn voor ons allen? Zegen onze kerken. Wil u onze kerken bewaren bij uw woord? En geef wanneer allerlei dingen die in deze wereld gaande zijn, ook in de kerkelijke wereld gaande zijn, onze kerken niet voorbij gaan en ons en onze kinderen niet voorbij gaan, dat we niet alleen bewaard mogen blijven bij uw woord, maar wil u ons ook bekeren voor het eerst of opnieuw, Heer, als er één ding nodig is, ook in de kerken, ook onder ons, is het die eerste bekering en die dagelijkse bekering, de kerkelijke bekering en de gemeentelijke bekering. Keer weder tot ons, o God der legermachten. En dat bidden we niet alleen voor onze kerken, maar ook voor heel het kerkelijke leven in Nederland. Heren, wil u bij alle verwarring die er is, en bij alle dingen die soms zoveel zorg geven, en waar zoveel zichtbaar wordt van het wankelen van de fundamenten en van de vergruizing van uw kerk, die soms zo voor het oog van mensen meer op een puinhoop dan op een bouwwerk lijkt. Dat hebben wij gedaan. Met al onze kerkscheuringen en onze wereldsgezindheid en onze geesteloosheid. O God, wil u wederkeren en een reformatie geven. Een revij, een revival, een opwekking. We hebben het er niet naar gemaakt. Maar wil u, Heere, verootmoediging geven, een geloof en een zoeken van u. O, wil u waaien met de winden van uw geest en met de kracht van de opgestane Christus, opdat het soms zo ingezonken geestelijke en kerkelijke leven weer mag bloeien. En opdat zondaren die er buiten staan, tot bekering komen. Heere, wil daartoe de prediking van uw woord gebruiken in de kerken. Ook de prediking van vanavond. Want het is toch uw eigen werk, Heere, dat u als de opgestane paasvorst met de stem van het leven en met het woord van het leven doden roept tot het leven. Wil u dat ook doen in heel onze samenleving? Wil u Nederland gedenken? We worden bewaard voor oorlogsgeweld al zoveel tientallen jaren. En dat terwijl niet zo ver hier vandaan de aarde geschonden is, omdat er bommen vallen en mensen omkomen en mensen neergeschoten worden en vertrapt en beschadigd. Wat heeft de zonde teweeg gebracht? Maar ook, wat zijn wij beter? We hebben de vrijheid van na 45 niet gebruikt als natie om u te zoeken. En dat belijden we, Heren, ook midden in deze wereld en midden in ons land en midden onder ons volk op deze zondagavond. En daarom bidden we het met des te meer aandrang. Keer weder, o Heren. En geef dat Nederland terug mag keren tot u. Wil u in deze wereld uw koninkrijk uitbreiden? Wil u de werken der duisternis verstoren? Toon het, o hoog verheven koning, dat u aan de rechterhand van uw vader zit. En dat u alle macht hebt in de hemel en op de aarde. Wil u het werk van de zending, van evangelisatie en van de prediking onder het volk van Israël gebruiken en zegenen. Wil u vooral ook ons zegenen. De gemeenten zegenen. Waar op deze dag uw woord wordt verkondigd. Zegen ook ons. We bidden het om Jezus wil. uit genade. Amen. Zingen gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen uit Psalm 73 het 13e en het 14e vers. Psalm 73 vers 13 en vers 14. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? En het 14e vers, wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schijnt mij in het kort verzadiging van vreugde. Het 6e vers van psalm 16, aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, het verhaal werd me verteld door iemand die er zelf bij geweest is. En het speelt in de meidagen van 1940. Voor de meeste van u ver verleden tijd. Voor sommigen onder ons iets wat we ons nog wel herinneren. U weet dat er toen slag geleverd is hier en daar in Nederland toen de Duitsers Nederland binnentrokken. Heel bijzonder aan de Grebbeberg. En het moet toen gebeurd zijn in een van die dagen dat de Nederlanders aanvankelijk wat gebied op de aanvallende Duitsers veroverden. En terwijl er veel geschoten werd, waren die soldaten die daar vochten bang. Want laten we maar heel eerlijk zijn, ondanks alle heldenverhalen in boeken, wie zou niet bang zijn als de kogels je om de oren vliegen? En een van die kogels kan zomaar een einde maken aan jouw leven. En in een groepje soldaten werd er angstig gevloekt. Heel erg gevloekt zelfs. En toen stond er een jongen op. Hoe oud was die? 19, 20? En hij zei, dat moet je nou nooit meer zeggen. Want als er één is die ons bewaren kan en helpen kan in deze moeilijke momenten, dan is het die God over wie je het nu hebt. Geloof jij dan nog in God? Als er zoiets gebeurt. Ja, ik geloof in God. En als jij dan getroffen wordt. Als ik getroffen word. Dan gaat de reis naar boven. Want mijn leven is met Christus verborgen bij God. En hij doet twee stappen achteruit. En stapt op een landmijn die daar door de invallende Duitsers was achtergelaten. Een enorme klap. En hij was niet meer. Zijn leven was met Christus voor eeuwig verborgen bij God. Kijk gemeente, tegen die achtergrond willen we vanavond maar bij het woord van onze tekst stilstaan. En we schrijven daar als thema boven op deze zondag na Pasen: Christus opstanding, de bron van geestelijk leven. En er zijn twee gedachten die onze aandacht vragen. Allereerst de kenmerken van het geestelijke leven. Want Paulus zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En in de tweede plaats de aard van het geestelijke leven. Die aard bestaat eenvoudig hierin, want uw leven is met Christus verborgen in God. En gij zijt gestorven. Dus Christus opstanding, de bron van geestelijk leven. Allereerst de kenmerken van geestelijk leven. En in de tweede plaats de aard van dat geestelijke leven. Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse. En in Colosse, die gemeente die daar gesticht was in het westen van Klein-Azië, tegenwoordige Turkije, waren dwaalleringen gaande. Zoals in de meeste gemeenten waarin Paulus brieven schreef. En nou is de brief aan de Colossense een van de allermoeilijkste van de brieven van Paulus. Zeker in dit opzicht, dat het niet zo makkelijk is om precies te ontdekken wat nou die dwaalleer was tegen welke Paulus zich keerde in deze brief. Die dwaalleer heeft in ieder geval verschillende kanten. En ik wil er niet te breed op ingaan vanavond, maar ik noem u in elk geval twee dingen. Een van de dingen die je in het slot van het vorige hoofdstuk ook duidelijk terugvindt, is dit. Dat er in die gemeente van Colosse dwaalleraars waren die eigenlijk de mensen probeerden wijs te maken dat bij het geestelijke leven loopt de lijn van beneden naar boven. Wij mensen moeten van alles doen. U weet wel, dat zit ook in de Joodse godsdienst van die dagen. In de wettische godsdienst van de Farizeeën. Wij mensen moeten van alles doen. En als wij van alles doen en laten, nou, dan komt het goed. Als hier beneden alles maar in orde is, dan komt het uiteindelijk boven wel goed. En er was nog iets anders bij. Het was niet alleen maar wettisch, iets Joods zat erin. Maar er zat ook iets Grieks in. Een soort mysteriegodsdienst, laat ik het zomaar noemen. En om in de geheimenissen van de mysterieën van God ingewijd te worden, moest je allerlei dingen laten. Je moest bepaalde vastendagen houden en bepaalde regels volgen en sommige soorten eten niet gebruiken en andere soorten eten wel. Dat had veel verwantschap met het Joodse denken, u begrijpt dat. Maar het was toch ook weer anders van aard, want men beweerde, als je nu eenmaal je aan die voorschriften houdt, dan word je ingewijd in allerlei verborgenheden en geheimenissen. En uiteindelijk word je dan één met de Godheid. In elk geval, onthoud u maar, de dwaalleer in Colosse leert dat de lijn van het geestelijke leven die loopt van beneden naar boven. Als het hier in orde is, dan komt het boven wel goed. En Paulus laat daar tegenover horen, kijk, dat is nou precies verkeerd. Want het geestelijke leven, dat begint niet beneden, maar dat begint boven. En boven, laat ik het maar eenvoudig zeggen, moet het goed zijn, wil het hier op aarde ooit goed komen. En daarom zegt Paulus tegen die gelovigen in de gemeente van Colosse, als je nu met Christus bent opgewekt, zo bedenkt de dingen die boven zijn. Zet uw gedachten, zet uw hart op de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Wat bedoelt Paulus? Laten we eerst maar eens stilstaan bij die diepe uitdrukking die je op verschillende manieren wel meer aantreft in de brieven van de apostel Paulus. Indien gij met Christus zijt opgewekt. Paulus bedoelt daar geen onzekerheid mee. Het woordje indien kan dat betekenen, dat weet u. Als het nu ook misschien zo is. Nou, zo bedoelt Paulus het niet. Het woord mag ook zo vertaald worden omdat het nu zo is. Dus heel zeker. En het blijkt ook uit het vervolg dat hij de oprechte gelovigen in Colosse aanspreekt en zegt, omdat het nu zo is, dat je met Christus bent opgewekt. Paulus laat daar zien dat dat nu het geheim van alle echte geestelijke leven is. Met Christus te zijn opgewekt. En daar kun je andere uitdrukkingen uit de brieven van de apostel naast zetten. Want Paulus spreekt ook over het met Christus gekruisigd zijn. En met Christus gestorven zijn. En met Christus begraven zijn. En met hem medegezet zijn in de hemel. Blijkbaar wil de apostel met dat soort uitdrukkingen ons duidelijk maken dat de bron van alle geestelijk leven ligt in de weg die Christus ging. En er loopt van elke stap die de Heere Jezus ging, als ik het zo zeggen mag, een bron van heil naar het leven van zijn kerk. Laten we het proberen om dat diepe woord nog wat duidelijker te maken. Het beste beeld om het duidelijk te maken is een Bijbels beeld naar mijn gedachten. Dat is het beeld van de hoge priester. En u weet, en de jongelui weten dat zeker ook, die hoge priester, dat was een belangrijke figuur in de oudtestamentische tijd. Die diende in het heiligdom, eerst in dat tentheiligdom, de tabernakel, en later in die prachtige tempel van Salomo en na de ballingschap in de tweede tempel. Nou, die hoge priester, die had volgens het voorschrift wat Mozes gegeven had, een prachtig hoge priesterlijk kleed. Dat was precies uitgetekend in de Bijbel, hoe dat eruit zag en hoe dat gemaakt moest worden. En bij dat hoge priesterlijke kleed, zeg, daar hoorde ook de borstlap. En die borstlap, dat was een prachtige geweven lap die de hoge priester op zijn borst droeg. Daar zaten edelstenen in, 12 in getal. En op elk van die edelstenen, daar stond een naam geschreven. De naam van een van de stammen van de kinderen van Israël. Ruben, Simeon, Levi. En noemt u ze verder maar op. Dat hebben we op de zondagschool vroeger nog geleerd, niet? En wat betekende dat nu? Wel, dat betekende als die hoge priester nou in opdracht van de Heere God zijn werk deed in de tempel of in de tabernakel, dan droeg hij al de namen van heel het volk van Israël op zijn hart. Dus als het volk in het voorhoofd stond en ze zagen de hoge priester achter het gordijn van het heilige verdwijnen, en ze stonden in stilte, wachten tot hij terug zou komen, dan wisten ze, hij gaat alleen het heiligdom binnen. Om het werk te doen wat God hem opgedragen heeft. Maar hij gaat niet alleen, want hij draagt onze namen. Hij draagt de namen van heel zijn volk op zijn hart. En u weet ook dat het werk van die hoge priester een schaduw was die heen wijst naar de grote hoge priester van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus. En als Christus nu zijn werk doet, gemeente, dan heeft hij in zekere zin al de namen van heel zijn volk op zijn hart. Hij draagt ze gegrift als in zijn ziel. Hij draagt ze gekerfd als in de wonden van zijn handen. Hij draagt ze op zijn hart. En dat moet u maar nooit vergeten. Als u zo over het lijden en sterven van de Heere Jezus dieper gaat nadenken, zeg. Misschien wel eens bij het licht van het geloof mogen zien. Misschien nog in deze lijdensweken. Jezus gaat de bittere weg van het lijden alleen. Al zijn discipelen hebben hem verlaten en er was niemand bij hem. En toch is hij niet alleen. Want als hij worstelt in Gethsemane, draagt hij als de grote hoge priester alle namen van de zijne op zijn worstelende ziel. En als hij hangt aan het vloekhout van de schande, waar hij zich doodgeliefd heeft aan het kruis, dan hangt hij daar met de namen van Petrus en Johannes en van heel zijn kerk en draagt die op zijn hart. En als hij in het donker van het graf is neergedaald en op de stille Sabbat, de stille zaterdag ligt in het binnenste van de aarde, dan draagt hij de zijne door de dood heen op zijn hart. En op die opstandingsmorgen, zegt de vrouwen en de discipelen, ze weten er nog helemaal niets van. Maar staat hij op uit de banden van de dood en breekt hij het graf van binnenuit open. Terwijl hij als overwinnend koning de namen van de zijne draagt op zijn hart. En als hij straks het grote gordijn van de hemel open doet en het hemelse heiligdom binnengaat op de dag van zijn hemelvaart, dan draagt hij de namen van de zijne mee. Ze zijn in zijn handpalmen gegraveerd, als ik het zo mag zeggen. Hij draagt ze de hemel binnen. Kijk, en zo hoop ik dat u er iets van gaat zien. Jezus deed zijn werk alleen. Dat bittere van de pers van het lijden. Dat gaan naar de hoogte van de hemel in het heiligdom daarboven. Maar ondertussen droeg hij de namen van de zijnen met zich mee. Op zijn hart. En nu hij biddend is in de hemel. Om altijd voor de zijnen te smeken, te pleiten, te bidden en zelfs te eisen. Draagt hij de namen van Petrus en Johannes en noemt u al die andere discipelen en vrouwen maar van zijn kerk tot op het einde van de 20e eeuw. Ja, zo God het geeft, over het millennium heen tot in de 21e eeuw voor de Vader. En nu begrijpt u het misschien wat Paulus bedoelt, althans enigszins. Als dat nu zo is dat Jezus gestorven is en opgewekt is. En hij u door dat lijden en door die opstanding meegedragen heeft. Want hij leed voor zijn kerk en hij stond op voor zijn kerk. En als hij nu aan de rechterhand van God is. En uw namen als met bloed geschreven staan in het hemelse kabinet. In het hemelse heiligdom. Hoe moet je dan leven? Hoe moet de kerk leven na Goede Vrijdag en na Pasen en na Hemelvaartsdag en na Pinksteren? Wel, Paulus geeft een heel duidelijk antwoord. Hij zegt, laat dan allereerst uw gedachten gericht zijn. Nee, niet op deze aarde zoals de dwergen. Niet op de dingen van beneden, maar zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus nu is, zittend aan de rechterhand van God. En bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Ja, wat bedoelt Paulus dan met die woorden, bedenk nou de dingen niet die op de aarde zijn? Want dat is misschien het gemakkelijkst om uit te leggen. Nou, daarmee bedoelt Paulus natuurlijk niet dat we hier op aarde eigenlijk helemaal niets meer te zoeken hebben. De Heere Jezus heeft als de lijdende borg gebeden. Vader, ik bid niet dat u ze uit deze wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Dus met die woorden, bedenkt niet de dingen die op aarde zijn, bedoelt de Heere Jezus Christus niet en bedoelt de apostel Paulus niet, dat we geen roeping en geen taak hebben hier op aarde, die hebben we zeker. Maar hij bedoelt vooral dat het kwade van deze wereld, de zonde die in alle structuren van deze aarde zit, de zonde die bovenal zit in ons hart, de wereld die ons omringt, het boze dat ons aankleeft, dat we niet dat moeten zoeken. En dan wordt Paulus heel persoonlijk en ook heel concreet als hij in de rest van het hoofdstuk duidelijk maakt wat dat betekent. Zoek de dingen niet die op de aarde zijn. Ik lees een enkel vers om het duidelijk te maken. Hij zegt in vers 5, dood dan de dingen die op de aarde zijn. En dan volgen grove zonden, hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen. Wij zouden zeggen schandelijk gedrag, kwade begeerte, gierigheid, afgoderij. En even verder, bitterheid, gramschap, toornigheid, vuil spreken uit uw mond, liegt niet tegen elkaar. U voelt wel aan, dat is nogal wat. En daarmee komt het woord zoekt niet de dingen die van de aarde zijn, heel dicht bij u en bij mij te staan. Want de apostel zegt, kijk, als nou je leven gericht is op boven en op de dingen die boven zijn, dan mag je niet zoeken wat op deze aarde is. Hij gebruikt een sterk woord, dan dien je de dingen die op deze aarde zijn te doden. Nou, hoe is dat nou mogelijk? Want laten we dan maar heel concreet zijn vanavond. Je leeft in een tijd die volstrekt, dat zeggen we dan met een mooi woord voor een hele lelijke zaak, volstrekt geërotiseerd is. Dat wil zeggen, doortrokken van allerlei overdreven, ziekelijke en zondige aandacht voor de seksualiteit. Kijk maar naar de reclameboodschappen bovenop de bioscopen. Je ziet ze als je met de bus of met de auto langs rijdt. En wat denk je van de reclame van de laatste tijd? En een heleboel tijdschriften die volstaan van alle mogelijke viezigheid. En de literatuur van vandaag, de Nederlandse literatuur voorop. Progressief in zijn smerigheid. En de media. Inclusief internet. Je wordt overspoeld, zelfs al zou je het eigenlijk niet willen. En heb u daar nooit last van? Jij, mijn jongen, nooit last van? Op weg naar school? In je misschien nog beschermde omgeving, hoe lang nog, ik weet het niet. Nooit last van op uw werk of op school als er vuil gesproken wordt. Het huwelijk naar beneden gehaald wordt. De smerigste bakken verteld worden. En je moet meelachen, anders ben je niet van deze tijd. Wie staat er nog op voor de heiligheid van Gods geboden? Of in eigen kring hebben we de mond vol. Maar wie in de branding van deze wereld, in de branding van de maatschappij, aan de rafelranden van het dagelijkse leven, wie? Zet uw gedachten, zegt Paulus letterlijk, uw aandacht niet op de dingen van deze wereld. Hoe kan je dat in zo'n tijd? En dan om de lijn nog heel even door te trekken, als Paulus dan ook nog in het bijzonder noemt om kletsen en bedrog en roddelen en rare praat en vuile praat. Wie is er niet mee besmet? Gemeente, als we deze dingen lezen, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan buig je bij het lezen van de Bijbel heel eenvoudig en heel diep je hoofd. En dan zeg je, Heere, ik leef niet zoals het moet. U bent opgestaan en in uw opstanding hebt u heel uw kerk, de groten in de genade en de kleinen in de genade, meegenomen. En u hebt in hun hart iets gelegd van dat nieuwe leven, van dat eeuwige leven, van dat hemelleven. En nu sta ik hier op deze wereld. En nu leef ik hier op deze aarde en ik zoek zo vaak, dat is de natuurlijke neiging van mijn hart, de dingen van beneden. En mijn hart is zo gevoelig voor de dingen van de zonde, toch? En ik ga zo gauw mee. Daar hoef ik helemaal niets voor te doen. Want ik zeil mee als de mast op een schip, omdat mijn hart ook na ontvangen genade nog vol zit met allerlei ongerechtigheid. Hoe kan de Heere dat dan zeggen? Als het zo is, niet alleen aan het einde van de 20e eeuw, maar ook al in die tijd dat Paulus aan de gemeente van Colosse schrijft. Hoe? Wel, hij zegt, en nu haal ik er het vijfde vers nog één keer bij. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Gemeente, en ik zeg dat heel bijzonder tot degene die de Heere vrezen. Als die zonde zo machtig is, en ze is het, en als de krachten van hier beneden en de gezindheid van deze wereld zo sterk zijn, en ze zijn het, en als het inwonende verderf zo machtig is, dat in eigen kracht we het altijd verliezen, en dat gebeurt, dan roept de Heere, de opgestane zelf roept het door middel van zijn dienstknecht Paulus, en dood uw leden. Het is in het oude doopsformulier bij onze doop al gelezen. De oude natuur doden. Gebeurt dat nog? Of zijn we vandaag aan de dag zo verschrikkelijk lief geworden voor de wereld en zo verschrikkelijk lief geworden voor onze eigen zonde en zo verschrikkelijk lief geworden voor onze orthodoxe afdwalingen, want die zijn er ook nog, dat we onze zonde zelf niet eens meer zuur aankijken? Laat staan, doden, vluchten voor de zonde, haten van de zonde, zoals onze catechismus het zegt in zondag 33. Nee, als we naar beneden kijken, gemeente, dan zal het nooit kunnen. Dan heeft de wereld het gewonnen. En dan heeft de duivel het gewonnen en dan heeft de zonde het gewonnen. Maar nu is Pasen geweest. En dat heeft Paulus voortdurend in gedachten als hij deze woorden schrijft. Het is in zijn woorden te zien. En wat is er op Pasen gebeurd? Wel, Christus is opgestaan. U kent misschien die oude traditie. In de oude kerk in het oosten begroette men elkaar op de paasmorgen onder grote vreugde. Vaak al in de nacht. Het jaar 350 in Jeruzalem bijvoorbeeld. Midden in de nacht samenkomen. En dan was de groet na 12 uur. Hij is opgestaan. Christos Anesti. Hij is opgestaan, Christus is opgestaan uit de dood. En de oude Griekse kerk en de oude Russische kerk hebben die gewoonte nog overgenomen. Overwoeken door heel veel bijgeloof, ik weet het. Maar de pit is heel oud, hij is opgestaan, grote vreugde. Waarom zoveel vreugde? Wel, hierom zoveel vreugde, dat midden in een wereld verloren in schuld, midden in een samenleving in doodsbanden, Christus de banden van de dood heeft verbroken. En Christus de banden van de kwade begeerte heeft gebroken. En Christus de banden van de hoererij heeft gebroken. En Christus de banden van het vuil spreken heeft gebroken. De banden van de dood en van de zonde gebroken. En daarom, als u worstelt midden in deze tijd, hoe moet ik leven? En als jij, mijn jongen, vraagt, hoe moet je staande blijven in die vloedgolf van allerlei soorten van zonden die hier maar voor een klein deel in dit hoofdstuk van Paulus' brief aan de gemeente van Colosse genoemd worden, dan zegt de paasevangelie, zoek het toch boven. Bij die opgestane Christus. Want Christus heeft de dood overwonnen. En als u met de machten van de dood en de machten van de zonde en misschien wel met een onbekeerlijk hart en misschien wel met de kracht van het ongeloof worstelt, hij kan redden, hij alleen. En zou hij die de banden van de dood verbrak ook niet bij machten zijn om voor het eerst of ook opnieuw de banden waarmee u geklonken zit aan hier beneden en aan de zonde kunnen verbreken? Zou hij het niet willen doen? Is hij niet de bereidwillige borg en zaligmaker die uit grote liefde kwam naar deze wereld en die zich niet schaamt om het verlorene te zoeken? Juist in de vragen van deze tijd, van het hier beneden, zoek het bij de opgestane en bij zijn heilig woord. Want ik moet me haasten om daar ook nog even wat van te zeggen. Zoek het dan niet hier beneden, maar zoek de dingen die boven zijn. Opmerkelijk is dat, zeg, dat Paulus hier niet zegt dat die mensen in Colosse en allen die deze brief lezen het moeten zoeken bij Christus. Maar zoek de dingen die boven zijn. En dan waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En in het volgende vers opnieuw, bedenkt de dingen die boven zijn. Wat bedoelt Paulus daarmee met dat nadrukkelijke de dingen? Wel, hij zegt, Christus is opgestaan. En nu is Christus in de hemel. Hij is het heiligdom ingegaan, het eeuwige heiligdom in de hemelen. En nu is hij boven. En nu moet u in uw leven de dingen zoeken die bij Christus behoren. Die bij boven behoren. Al de dingen die bij Christus behoren. En wat is dat? Wel, dat is allereerst het woord wat Christus als zaligmaker hier op aarde gesproken heeft. En wat hij zijn kerk bij zijn hemelvaart heeft nagelaten. Dat heilig woord van God wat hij met zijn bloed verworven heeft. En wat hij aan zijn kerk van alle eeuwen heeft geschonken. Dat is de dienst des woords en der gebeden waarin Christus komen wil om het verlorene te zoeken en mensen midden in de barre werkelijkheid van dit leven wil onderwijzen in de wegen waarin ze te gaan hebben en in de weg van het eeuwige leven. En het wonderlijke is, gemeente, als je nou werkelijk God leert vrezen, als je leven nou door genade veranderd wordt, als je tot bekering komt, dan ga je de zonde verfoeien. Ja, dat gaat met strijd gepaard, want de wereld volgt je achterna, zegt Guido Gezelle, al waar je gaat of staat of ooit je ogen slaat. Maar toch, de brug met de wereld, zeiden we vroeger, is opgehaald. Dat kun je niet meer vinden. Je leeft erin, maar je zoekt dingen die hoger liggen. Je gaat het bij het woord zoeken. Je gaat Gods woord ook lief krijgen. Je gaat Gods dag lief krijgen, Gods dienst lief krijgen, Gods kinderen lief krijgen. Denk aan een jongen uit een van de gemeenten die ik diende. Dat paste niet zo best op. Dat is erg. Drank. Drugs. Slecht voorbeeld voor zijn jongere broertjes. 3 keer op de dood af uit een wrak van een auto gestapt, glimlachend. Dus 3 keer een autototel losgereden. En zijn godvrezende vader zat met de handen in het haar. Wat moet er toch van hem worden, wat moet er toch van hem worden? En toen hij het niet meer wist, toen greep God in. Hij zat zoals gewoonlijk slapend in de kerk, dat is ook niet best. En terwijl zijn aandacht verslapte, moest hij toch luisteren op een gegeven moment. Hoe, dat zal hij zelf niet eens hebben kunnen verklaren. En de preek ging over, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en kiest het goede. En ik kom thuis uit de kerk. En u begrijpt het, het was in Canada. En hij zegt tegen zijn vader met tranen in de ogen, Dad, that's me. Dat ben ik. Geld uitgegeven voor hetgeen nooit verzadigen kan. En God ging zijn leven veranderen. En wat was een van de eerste dingen? Hij zocht zijn vrienden op. Met wie hij in drugs gehandeld had. En met wie die zich bedronken had. Jongens, zo kun je niet leven. En zo kun je niet sterven. Zo kom je om. Brug opgehaald. En ik kwam trouw op de catechisatie van dat moment af. En ik kwam op de Bijbelkring. Hij ging zoeken de dingen die boven zijn. En daar kwam God in mee. Met zijn machtige genade. Gemeente, zoek toch de dingen die boven zijn. En als het dan zo is dat u zegt, ja, ik zoek al zo lang maar. Dan zeg ik het heel voorzichtig. Zoekt u dan wel goed. En zelfs al is de hemel gesloten, houd toch maar aan. Want God wil erom gebeden zijn. Genadig is hij. En soeverein. Kijk, en als dat gebeurt, gemeente, dan worden die dingen van boven, die krijgen waarde. En Paulus gaat daar nog wat dieper op in als hij zegt, want gij zijt gestorven. En uw leven is met Christus verborgen in God. Diepe woorden, zegt u. Ja, dat zijn hele diepe woorden, gemeente. Diepe woorden ook, die ik proberen zal duidelijk te maken. Maar als we vanavond aan het einde van de dienst samen over nagedacht hebben, dan denk ik dat we tegen elkaar moeten zeggen, er zit nog veel meer in. Maar wat bedoelt Paulus nu met die woorden? Laten we de tekst allereerst laten spreken. Gij zijt gestorven. Dat is, uw eigen ik is gestorven. Uw Adams ik is gestorven. U bent gestorven aan uw zonde. Kijk, dat heeft Paulus vanuit Christus aan de gemeente door willen geven. Hij zegt, zoals de kerk van het Nieuwe Testament, zoals de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen in Christus begrepen is en op het hart van Christus gedragen werd, toen Christus de doodsrivier inging, toen hij hing aan het kruis, toen stierf Christus. Maar de kerk is met hem gestorven. En toen Christus opstond uit het graf, toen droeg hij de kerk op zijn hart. Ze is met hem opgewekt. Kijk, en dat gaat nou in het leven van Gods kinderen gestalte krijgen. En wat betekent nou dat sterven van Gods kinderen? Dat ze moeten leren sterven aan zichzelf. Dat ze moeten leren sterven aan de zonde, sterven aan hun eigen gerechtigheid, sterven aan de wereld. Dat ze daar hun hoop niet op stellen en hun heil niet in zoeken. Nee, dat betekent niet dat je je aardse taak verwaarloost. Paulus zegt aan het slot van dit hoofdstuk, dat je in je huwelijk en in je gezin eerlijk moet leven en trouw je werk moet doen. Paulus zegt ook dat dienstknechten dienstbaar moeten zijn, hun taak trouw moeten vervullen. En al dat soort dingen komt ook aan de orde onder die machtige koepel van de tekst van vanavond. Maar bij dat alles is er iets belangrijkers. Er is meer in het leven dan uw zaak. Er is meer in het leven dan uw werk en dan jouw opleiding en dan uw toekomst. Er is meer in dit leven zelfs dan mijn ambtelijke werk. En dan het werk van de broeders in de kerkenraadsbank. En dat is het persoonlijke zoeken en kennen van de dingen die boven zijn. En dat betekent sterven, gemeente. Sterven, nee, niet aan je aardse taak zozeer, maar wel aan de dingen die zondig zijn. Aan het kwade. En mag ik het vragen aan alle kinderen van God. Aan ieder die beleidt de Heere te vrezen, aan elke avondmaalganger, heel in het bijzonder. Hoe staat het met de doding van de zonde? Ja, vanavond toch maar even huisbezoek zo, vanaf de kansel. Hoe staat het met de doding van de zonde? Hoe is het met het ik ben gestorven? Of komen we in de kerk onder dominees en onder gewone gemeenteleden nog al te veel springlevende adamieten tegen? Springlevende adamskinderen, springlevend vlees, ongekruisigde ikken. En dat er wel Pasen geweest is. Hoe staat het met het kruisigen van uw begeerte? Met het doden van de oude mens? Dat moet praktijk worden, gemeente. Want die genade is duur verworven en kostbaar betaald. En ik zeg het in alle ernst, maar ook in alle liefde. Als u nou niets weet, helemaal niets weet van het kruisigen van de oude mens, van het doden van uw oude natuur. Als u altijd nog lief bent voor uw eigen zonde, ben u dan wel een oprecht kind van God? Onderzoek het eens. Zit u dan wel terecht aan de avondmaalstafel? Want zo is het voor de kerk van Pasen, zegt Paulus. Ik ben gestorven. En waar is je leven dan? Paulus, als jij nou gestorven bent, als je vlees gekruisigd is en als je oude natuur gedood is, en dan bedoelt Paulus niet dat die oude natuur helemaal gedood is, Want dat kruisigen en dat sterven aan de oude natuur en dat strijden tegen de dingen van het vlees, dat is iets wat altijd onvolkomen is en wat blijft tot de laatste snik van degene die de Heere kent in dit leven. Nou zegt Paulus, als je nou vraagt naar het geheim van mijn leven, zeg naar het geheim van mijn geestelijke leven. Ik heb ontdekt door genade dat is niet hier. Dat ligt niet in mijn bevindingen of zo, of in mijn ervaringen, maar mijn leven, ja, dat heeft Christus, hoe zal ik dat zeggen? Als ik het goed proef, gemeente, dan tast Paulus hier ook naar woorden om het onuitsprekelijke duidelijk te maken. Mijn leven is in Christus verborgen in God. En laten we dat nou eens proberen heel duidelijk te maken. Christus is de hoge priester. Houdt u het beeld nog even vast. En Christus heeft als het ware een borstlap die hij meedraagt, waarop de namen van de zijnen zijn gegrift, gegraveerd, noemt de Bijbel dat. En als u dan denkt aan die lijdende borg met die doorboorde handen, de handen doorboord, de zijde doorstoken, daar hangt hij. En in die bloedtekenen wordt zichtbaar, ik sterf voor u, omdat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan gaat hij met die tekenen waarin zijn liefde als het ware zichtbaar wordt. Door de dood, door het graf heen en staat op. En dan ontmoet hij zijn kerk op de eerste dag van de opstanding. En dan zegt de Heere Jezus, heb u dat wel eens goed overdacht, vrede zij u lieden. En dat zeggende toonde hij hun handen en zijn zijde. Dan zegt hij, ziet, ik heb voor u geleden, ik heb u meegedragen. En zo neemt hij hen straks mee als het ware gegrift in zijn doorboorde handen in de hemel. En nu kunnen de discipelen hier op aarde die doorboorde handen niet meer zien. Hij is verdwenen achter het gordijn van het hemelse heiligdom en is het hemelse heiligdom binnengegaan. En nu is Christus bij God, maar Christus brengt zijn kerk hier op aarde voortdurend ter sprake. Altijd bidt hij voor de zijnen in de hemel. En daar verborgen tussen God de Zoon en God de Vader, in het hemelse heiligdom, daar spreekt Christus. Daar werkt Christus en daar ligt nu, zegt Paulus, het leven vast. Wat betekent dat nu voor de praktijk? Wat betekent dat nu voor het gewone leven hier op aarde? Wel, dat betekent dat het geheim van het geestelijke leven, het diepste geheim van het geestelijke leven, dat ligt in de hemel. De wortels van alle geestelijke leven, van alle genade leven, liggen bij God in de hemel. En het is voor de ogen van mensen hier op aarde zo verborgen. En daar zit een geweldige troost in voor de strijdende kerk. Als u de commentaren van Calvijn hebt, dan moet u vanavond zo de commentaren op deze verzen maar eens opslaan. Daar staat dat prachtige woord in. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat betekent, zegt Calvijn, allereerst dat het voor de wereld verborgen is. De wereld begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Dat betekent dat het voor de duivel verborgen is, want de duivel begrijpt er ook niets van. Hij zegt, maar het betekent ook nog dat het zelfs voor Gods kinderen vaak in zoveel opzichten verborgen is. Ze kunnen het zelf niet bekijken. Ze kunnen het er soms zelf niet voor houden. Ze worden soms zelf door allerlei gedachten aangevallen. Is het wel waar? Waar is God op wie je bouwde? Soms alle hoop kwijt, soms aan het eind met alles. Maar, zegt Calvijn, en u begrijpt het, ik zeg het in mijn eigen woorden, maar zakelijk staat het er. Al zie je nu niets dan de dood om je heen. En al klaagt je geweten je aan dat je tegen God hebt gezondigd en zijn liefde hebt versmaad. Nochtans. Nochtans, hij weet ervan. Het is in de hemel bekend. En wat een wonder, gemeente, als je dan midden in alle strijd en in alle vragen, terwijl het misschien zo verborgen en omsluierd was voor jezelf, mag weten, maar de Heer denkt aan mij. Nee, dat betekent niet onmiddellijk dat je al die diepe geheimenissen verborgen zijn bij God in Christus ten volle verstaat. Maar dat is wel vrucht van Christus verheerlijking en van zijn werk in de hemelen. Maar de Heere denkt aan mij. Dat is een wonder. Dan zeg je tegen elkaar als je uit de kerk komt en de Heere weet van me af. Laat ik het dan maar eens zo zeggen, dan zeg ik het misschien wat scherp. Dat is belangrijker dan allerlei makkelijke ervaringen zo van binnen. Als de Heere van je af weet. Ondanks al je strijd en je zonde. Als maar weet, de Heere, u weet ervan. Er zit nog meer in die uitdrukking. Niet alleen dat de Heere ervan weet, ook al is voor onszelf vaak zo verborgen en verhuld. Maar dat leven is ook bij Christus geborgen. En ziet u het nu? Als wij het leven, als wij het geloof, als wij het geestelijke leven in eigen hand zouden hebben en het van ons afhankelijk zou zijn. Lieve mensen, we zouden het vandaag al kwijt zijn, binnen de kortste keren. Maar verblijd u allermeest daarin dat de zaken vast liggen in de hemel, zegt een van de oude kerkvaders. Dat Christus de handen in de handen draagt en op zijn hart draagt de namen van de zijne. En dat God ten diepste van eeuwigheid bewogen de namen van de zijne vasthoudt. En dan kan er van alles op afkomen. En u weet, als u iets van de genade van de Heere kent, dat het niet zonder strijd gaat. Dat de geest van de tijd kolkt en dat de stemmen van binnen niet zwijgen. En dat de zonde zo machtig is en de duivel zo krachtig. Maar mijn leven, zegt Paulus, is geborgen. Daar kan de vijand niet bij komen. En op wat bij God bewaard wordt in het hemelse heiligdom door Christus Jezus in die biddende handen van die grote hoge priester, daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En dan zei een oud kind van God nog niet zo lang geleden tegen me: jongen, als ik zalig word, dan hangt het niet af van mij, God, zij dank niet. Niet van mijn trouw, niet van mijn bevinding. Maar dan staat het daar als met gouden letters. Die nooit laat varen het werk van zijn handen. Daarom word ik zalig. En je mag het ook zo zeggen in de klank en in de kleur van onze tekst. En daarom wordt de kerk zalig. Omdat er staat en dwars door alle vijanden en dwars door alle zonden heen. Het leven is verborgen bij God. Ook al ziet u het van verre. Ook al liggen er vaak zoveel nevels over, daar ligt het. En daarom is er ook toekomst, gemeente. En dat is het laatste wat ik heel even nog aanstip. Als het leven geborgen is in Christus, in de handen van Christus bij God. Och, wat er ook gebeurt in het leven van Gods kinderen, dat kan heel veel zijn. Als straks het einde van de reis er is, worden ze eeuwig zalig. Waarom? Omdat ze de dingen van boven leerden zoeken. Ja, dat hoorde er wel bij, maar dat is niet de diepste grond. Omdat ze de dingen van deze aarde vaarwel leerden zeggen, ja, dat hoorde er ook bij, maar dat is niet de diepste oorzaak. De diepste oorzaak is omdat hun leven verborgen is met Christus bij God. Omdat God ervan wist. En als ze dan straks aan het land van Immanuel, om het beeld van Bunyan maar te gebruiken, aankomen. Met een gebroken reisstaf. En met een besmeurde pelgrimsjas. Wat zal dan een woord zijn? Een laatste woord? Of misschien moet ik zeggen hun eerste woord als ze de kust van het land van Immanuel betreden. Alleen maar dit, gij hebt het gedaan. Gij. Dat houden ze over. Met Christus. Verborgen bij God. Eén vraag nog. Is uw leven, is jouw leven geborgen? Gemeente, dat is de wezensvraag die u nooit vergeten mag. Niet alleen vanavond, maar ook de komende week en het hele jaar, heel uw leven niet. Is uw leven geborgen? Als u weet dat uw leven niet geborgen is, mag ik u er nog één keer aan het einde van de preek van deze avond manen in de naam van hem die leeft. Zoekt de dingen die boven zijn. Verkwansel uw kostelijke ziel, jouw kostelijke leven niet, door de dingen te zoeken van beneden. Want alles wat deze wereld gebiedt, gaat voorbij. Maar die het woord van God doet, blijft, zegt de apostel, tot in de eeuwigheid. En dan kun je jong moeten sterven, net als die jongen. Ik hoop het niet voor je. Ik hoop het ook niet voor u, dat u uw kinderen jong moet missen. Maar dan kun je jong moeten sterven, 19, 20 jaar. Maar als je dan weten mag, ik ga naar boven. Want mijn leven is met Christus verborgen bij God. Wat ben je dan rijk? Dat is alleen omdat het Goede Vrijdag geweest is. En Pasen. Want ik leef, zegt de Heer, tot in eeuwigheid. Amen. Dankzegging en gebed. Heere, heb dank dat we dit woord mochten overdenken. Er zat veel beschamend onderwijs in, als we eerlijk geluisterd hebben. Want wat zegt u, wordt het ons helder en duidelijk dat wij, wanneer het echt goed is in ons leven. Staan naar heiligheid. Staan naar de doding van de oude natuur. En heren, dan hebben we allemaal persoonlijk genoeg om te belijden. Maar u hebt ons ook laten horen dat wat nu bij mensen onmogelijk is, en dat is het voor ons als zondaren om zo te leven, dat dat mogelijk is bij u. Omdat het Pasen geweest is. Omdat hij de dood en de onreinheid en de schuld heeft overwonnen. O Heere Jezus Christus, leer al uw kinderen om zo tegen de zonde te strijden, opdat ze uw beeld gelijkvormig worden. En wil u geven dat ook de vertroostende kracht van uw woord gebruikt mag worden, dat u een volk bergt in het licht van het goddelijke aangezicht, bergt in uw handen, bergt in de troon van uw Vader, wat het hier op aarde zelf soms niet kan bekijken. Maar toch mag weten, de Heere weet ervan. En toch uit mag zien naar hem. En toch de dingen mag zoeken die boven zijn. En juist uit dat woord van boven. En uit de dienst van u die van boven komt. En uit het onderwijs dat van boven komt. Zoveel mag leren. Wil u zo ons alle onderwijzen, Heer. En geven dat we ook deze week zo ingaan. Midden in de dingen van deze tijd staande. Geef dat we staande mogen blijven. En dat we ons laten regeren door uw woord en geest. En wil u geven, Heere, dat wanneer we deze dingen niet kennen, we aangevuurd mogen worden om juist ook in deze tijd, ook in deze week, dat heil te zoeken bij u. Ga met ons. Zegen ons in alle dingen. Breng ons volgende week zondag weer samen. En dank voor al uw zegeningen en kracht die u gaf om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte, gemeente, uit Psalm 84, vers 6. Want God de Heere, zo goed en mild, is te allen tijden zon en schild. Vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.